Dit is een podcast van Katholiek Nieuwsblad in samenwerking met Stichting Thomas More.
Ik ben gelukkig in mijn leed, omdat ik het geen leed meer weet, maar het alleruitverkorenst lot dat mij verenigt met u, o God.
Welkom terug aan de luisteraar. Dit is de tweede aflevering van een podcast Drie Luik over een bijzondere heilige, Titus Brandsma. Mijn naam is Anton de Wit, hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad. En ik praat in deze podcast met Inigo Bokke, verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en auteur van het boek Denker voor Gods Aangezicht. Welkom opnieuw, Inigo.
Dankjewel.
We hebben het in die eerste aflevering hebben we Titus Brandsma leren kennen als een mysticus en een intellectueel, als iemand van de contemplatie en de actie, zoals jij het uitlegde. En dat wil zeggen dus dat gelovige leven en het sociale leven, dat was één geheel. Hij was een slecht neezegger, leerden we van Godfried Bomans. Dus hij was overal bij betrokken in die katholieke emancipatiebeweging van de eerste decennia van de 20e eeuw. Jij refereerde in die eerste aflevering heel even kort aan een bijzondere toespraak die Titus Brandsma hield in 1932. Hij was toen rector magnificus van de toen nog piepjonge Nijmeegse universiteit, kroonstuk van de katholieke emancipatie. Hij hield daar een diesrede over het godsbegrip. En dat deed toen heel veel stof opwaaien. Het werd ook later meerdere malen aangehaald en becommentarieerd. En in jouw Titus-biografie noem jij deze reden zonder twijfel een brandpunt van Titus Brandsma intellectuele leven. Kun je uitleggen waarom? Wat maakte deze reden nou zo speciaal?
Verschillende aspecten. Ten eerste, als je naar de teksten van Brandsma zelf kijkt, dan zie je dat heel veel thema's waar hij de afgelopen jaren voordien, voor 1932, mee bezig was geweest, die eindelijk tot een beetje een sluitend concept komen. Dus heel veel ideeën komen daar tot een synthese, zou je kunnen zeggen, en bieden een programma, een onderzoeksprogramma, zou je kunnen zeggen, een maatschappelijk programma ook, voor de jaren die zouden volgen. De werking van die Dies reden moet overweldigend geweest zijn. De kranten stonden er vol van. En zoals onze universiteitshistoricus Jan Brabers altijd zegt, zelfs in kampen spraken ze over de Dies reden.
Dus bij de reformatorische.
Ja. Terwijl iemand als Anton van Duinkerke, jonge Anton van Duinkerke, die daarbij aanwezig was, die schrijft heel lyrisch, hè, van eindelijk is er een katholieke denker opgestaan die onze jeugd richting kan geven, die de katholieke jongeren richting kan geven. Hij is degene op wie we gewacht hebben.
Maar wat maakt het nou dat iedereen er zo van in vuur en vlam raakte? Waar ging het over?
Hij slaagt daarin om een maatschappelijke analyse te verbinden met de mystiek eigenlijk, met de noodzaak van mystiek, hij beschrijft de crisis van zijn tijd, en dat is de tijd van de totalitaire ideologieën.
Ja, 1932, dus dan zitten we vlak voordat Hitler in Duitsland wordt gekozen.
Dus drie maanden voor Hitler aan de macht komt.
Ja.
In 500 meter, 5 kilometer van Duitsland.
Ja.
In die tijd, dus een tijd van onbehagen, zou je kunnen zeggen, waar de ideologie een antwoord op proberen te geven. Na de Eerste Wereldoorlog, economische crisis. En Brandsma zegt, ja, we leven in een tijd van crisis, maar we moeten die crisis niet politiek begrijpen en ook niet economisch begrijpen. De crisis waar we in zitten is een crisis van het godsbegrip.
Ja.
En misschien zouden wij dat vandaag een spirituele crisis noemen, maar hij noemt dat een crisis van het godsbegrip. Hij maakt eigenlijk een heel interessant onderscheid, wat nog te weinig gezien wordt, tussen Gods beelden en Gods begrip.
Ja, want wat is daar het verschil tussen?
Dus hij beschrijft, de eerste helft van die toespraak is een historische beschrijving hoe in de loop van de tijden, vooral in de Nederlanden dan, verschillende godsbeelden zich hebben afgewisseld. Godsbeelden groeien mee met de mensen eigenlijk. In de tijd dat de koningen machtig waren, had je een majestatisch godsbeeld. En daar komt dan weer een reactie tegen. Dan zie je de tijd van de minnezangers. Nou, dat is de tijd waarin God meer als liefde wordt beschreven. Dus je ziet eigenlijk hoe godsbeelden meegroeien met de mensen.
En met de maatschappij.
En met het maatschappelijk leven eigenlijk.
En de politieke realiteit.
Ja. En die band is losgeraakt in de moderne tijd, zegt hij. Dus vanaf de moderne filosofie, behalve Theresa en de Karmelitaanse denkers, maar de moderne filosofie heeft die band doorgeknipt, zou je kunnen zeggen. Het godsbeeld werd iets abstract en zou uit beeld verdwijnen, maar de facto hebben mensen toch nog godsbeelden. En ook de moderne atheïstische ideologieën, het socialisme, het liberalisme, hebben het misschien niet over God, maar hebben eigenlijk toch een godsbeeld, een zwak godsbeeld.
Ja.
En een zwak godsbeeld betekent voor hem een beeld dat vergeet dat het beeld is.
Wat bedoelt u daarmee?
Een sterk godsbeeld, misschien is dat duidelijker, opent de relatie tot de werkelijkheid. Omdat, en daar speelt opnieuw Theresa van Avila mee, het beeld van de diamant. Het godsbegrip is de levende werkelijkheid achter de godsbeelden, zou je kunnen zeggen. En daar komen we dus nooit aan. We kunnen nooit alle kanten van de diamant, zoals Theresa dat noemt, We kunnen nooit alle facetten van de diamant tegelijkertijd zien. We zien altijd maar één aspect, zoals daarom is er ook die samenhang tussen godsbeelden en het maatschappelijk leven. Maar een sterk godsbeeld, zoals we bijvoorbeeld bij de mystiekers vinden, de mystiekers zijn daar heel goed in, om te laten zien van, ja, wij hebben een beeld van God, maar we weten dat God veel groter is dan het beeld. Juist daar waar we een beeld hebben, onttrekt God zich. God is groter dan het beeld.
Ja, dan iedere voorstelling die we van hem kunnen maken.
Ja. Maar we kunnen nooit zonder het beeld.
Nee,
anders zou God ook abstract zijn. En dat is een van de problemen van de moderne denkers. Die zo van, ja, maar God is zo, die valt buiten alle beelden.
Ja.
Nee, het feit dat God zich onttrekt aan de beelden laat juist zien dat wij een godsrelatie hebben.
Ja.
En wij moeten op zoek naar een godsbeeld voor onze tijd, zegt hij. Zoals hij in zijn geschiedenis heeft gezien, wij moeten terug aanknopingspunten vinden. En het is fascinerend hoe hij ook naar moderne filosofische ontwikkelingen verwijst. Zegt terug naar de praxis. En hij noemt de fenomenologie als voorbeeld en het intuïtionisme. Dat zijn filosofische stromingen. Die zijn op zich nog niet genoeg. Die hebben het niet over God en zo, maar die laten wel zien dat we terug moeten naar de praxis. Dat
er want er was een filosofische school die heel erg bezig was met de alledaagse werkelijkheid en daarvan allerlei lessen uit kunnen trekken.
Inderdaad, dus niet meer die abstracte ideeën, niet meer dat...
Dat Kantiaanse...
Het pragmatisme ook, hè, zoals de naam zelf noemt hij ook.
Mm-hmm.
Maar dat zijn aanknopingspunten. We kunnen in de geschiedenis kijken naar de mystieke auteurs. Die beschrijven eigenlijk hoe het feit dat God zich onttrekt aan ons eigenlijk uitdrukking is van onze relatie. Overal waar je God in je zak denkt te hebben, heb je geen relatie meer. Dan heb je onderworpen eigenlijk.
Ja, ja, aan je eigen ideeën en beperkte visie.
Aan, eigen aan een relatie is dat je nooit helemaal grip op de ander hebt.
Ja.
En dat is eigenlijk waar alle mystieke schrijvers het over hebben voortdurend. Hè? De pijn van de afstand en het verlangen. En dan weer de vreugde die dan bij Theresa vaak van korte duur is.
Ja. Ja, maar goed, dit werd ook in die tijd dus al gezien als toch een beetje middeleeuwse dromerij. Maar hij zegt, we hebben dit nu juist nodig. Ja. Hoe viel dat daar dan? Want ik kan me ook indenken, je noemde dat enthousiasme dat er dan was bij een Van Duinkerke. Mm-hmm. Maar dat daar toch ook heel veel mensen met hun oren hebben zitten klapperen van wat zegt die man nou eigenlijk en waar gaat dit eigenlijk over?
Ja, heel mooi is hoe hij zelf ergens in een brief of in een getuigenis waarin hij zegt, ja, ik hoorde de mensen toch wel schuifelen in de zaal, want in die aula zaten alle belangrijke establishment mensen van een academici die heel, heel belangrijk waren. Maar het ging er hem niet over dat we allemaal mysticus moeten worden, maar van de mystiek kunnen we iets leren. Kunnen we iets leren wat alle mensen eigen is.
Ja, en juist dus in die tijd van totalitaire regimes, die een ander antwoord, die een meer seculier verlossingsverhaal presenteren.
Maar trouwens ook het liberalisme onder.
Het liberalisme.
Het liberalisme is eigenlijk een ideologie waarin het individu wordt benadrukt. En vanaf de tekentafel wordt heel de samenleving ingericht vanuit het idee van dat individu.
Ja.
Het socialisme is het omgekeerde. Die probeert het antwoord te geven van het collectief en verliest daardoor juist het individu.
Ja.
Wij komen met een antwoord, zegt Brandsma, dat juist beide verbindt.
Ja.
Dat laat zien dat je nooit tot het geheel kunt komen zonder het individu.
Ja.
En dat ieder geheel terugverwijst naar een heel concrete mens. Dat is de concrete mens moet het uitgangspunt zijn.
Hij sluit daarmee ook weer aan bij, we hadden het in die eerste aflevering al over de katholieke sociale leer en over die encycliek Rerum Novarum, waar eigenlijk ook een soort van alternatief, een soort derde weg werd gepresenteerd tussen socialisme en liberalisme in. Ja. Daar sloot het dus.
Daar sluit hij heel sterk mee aan. En bij ook zo'n beweging als het personalisme, ook bij iemand als Maurice Blondel, maar hij probeert dat eigenlijk ook te zien als nog breder dan alleen maar een politieke invulling daaraan te geven. Dus dat is ook, zo moet je ook onderwijs proberen te zien, zo moet je ook journalistiek proberen te zien. Dat namelijk in ieder mens niet ontplooide mogelijkheden zijn die je zelf niet in de hand heeft of zij.
Nee.
We moeten eigenlijk, en dat is eigenlijk een van de hoogtepunten van die tekst, tot het besef komen dat God in ieder mens leeft en in ieder mens ook geboren moet worden. Dus we hebben als mensen een verantwoordelijkheid. Dus daarom, die ideologieën zijn allemaal abstract. En abstract betekent van bovenaf iets opleggen.
Ja, precies.
Het denken vanuit de relatie laat je zien dat je niet aan je verantwoordelijkheid kunt ontsnappen. Niemand van ons kan aan die verantwoordelijkheid ontsnappen.
Nee.
Om God die in ons woont, de inwoning Gods, is een kernbegrip van die diesreden. God woont in ons en is nog verborgen. Maar wij moeten God geboren laten worden in ons.
Maar ziet hij dat als een individuele opgave? Als in, ik moet de God in mezelf ontdekken? Of juist bijna een pedagogisch ideaal? Van we hebben elkaar nodig, of je hebt leraren nodig, of een kerk nodig misschien, instituten nodig om.
Zo begrijpt hij dan ook het sociale leven. Maar het sociale leven moet je dus niet eendimensionaal begrijpen. Je moet je eigenlijk begrijpen vanuit het individu en hoe die tegenover een ander individu staat.
Ja.
Zo ziet hij onderwijs en eigenlijk journalistiek sluit daar gewoon op aan. Dat is geen overdracht van informatie. Iets wat in mijn hoofd zit, zet ik in jouw hoofd neer.
Nee.
Nee, eigenlijk is best een moderne idee, avant-gardistische idee. Eigenlijk onderwijs is tot het besef komen dat, dat in die andere mens ook God woont en mogelijkheden zitten die hij zelf nog niet kent.
Ja. En die helpen geboren worden. Of
helpen
tot
geboren worden door, door zelf het voorbeeld te geven eigenlijk. Dus door God geboren te laten worden. En,
ja, maar er zit, toch, zit daar toch iets in van het aloude ideaal van volksverheffing? Dat klinkt dan misschien weer een beetje paternalistischer dan dat iets is het.
Ja, nee, dat woord gebruikt hij niet, maar dat zit daar natuurlijk in. Dus verheffing is sowieso wel een woord dat hij gebruikt. En die verheffing, dat ziet hij natuurlijk weer bij Teresa. Teresa legt voortdurend de nadruk erop dat in die ervaringen die ze heeft, dat er mogelijkheden in haar komen die ze zelf nooit had kunnen bedenken. Dus het is geen zelfontplooiing in die neoliberale zin.
Nee.
Want dan weten we al wat we willen, zal ik maar zeggen. Het geboren worden van die mogelijkheden is eigenlijk het loslaten van het enge zelfbeeld dat je hebt.
Maar hij dus Tietz Brandsma, wat dan zo fascinerend is, hij gebruikt daar dus een ontzettend mystieke, theologische... theologisch klinkt alweer te academisch. Ook echt een devotionele taal voor. Hè? Dus, wat misschien ook wel een deel van dat ongemak zou kunnen verklaren. Die mensen die daar toch wel zitten te schuifelen tijdens die reden van waar gaat dit over? Misschien is dat ook wel iets heel moderns om een beetje ongemakkelijk te worden wanneer mensen op zo'n mystieke tour gaan. Want jij zei zelf ook in de eerste aflevering al van bij mij was het ook geen liefde op het eerste gezicht. Het moest een beetje groeien. Misschien was jij ook wat afgeschrokken van deze...
Soms wel. Ik zag Tietz Brandsma inderdaad eerder toch van, oh, dat is wel een heel devotionele schrijver en een beetje braaf en zo.
Ja.
En dat is misschien ook niet helemaal onwaar, maar als je de tijd neemt om die teksten te lezen, dan zie je, dan krijg je ook een ander beeld van wat devotioneel eigenlijk is. Dus ik vind, hij neemt heel serieus het devotionele als een diep menselijke categorie.
Ja.
De toewijding, zou je ook kunnen zeggen.
Ja.
Het moment waarop je de dingen net niet in de hand hebt, waarop ze je overkomen. Dat is opnieuw dat idee van die sterke man, wat in die tijd zo heersend was, de Mussolini's en de Führer.
Ja.
En ook in het dagelijks leven, ik bedoel, het ideaal van de krachtige jongeling.
Ja.
Die vergeten een heel belangrijk aspect, en dat is het aspect van de toewijding.
Ja.
De toewijding is ook dat je toegewijd bent aan de mogelijkheden die in jezelf wonen en die door het contact met anderen ook opgeroepen worden. Want dat is de pedagogische plicht die je hebt eigenlijk. Dus verheffing inderdaad. Verheffing van de gemeenschap, verheffing van het volk, maar ook de verheffing van de leerling.
Ja.
Maar daar zullen we het later nog over hebben, de verheffing van de lezer van de krant.
Ja, precies. Over de journalistiek zullen we het later hebben, maar inderdaad, als het over die devotie gaat, val mij op. Hè. Ik ben veel met de figuur van Tietz Brandsma bezig geweest. Ik bezoek dan altijd graag die website tietzbrandsmateksten.nl. Daar even reclame voor maken, want er staan alle toespraken, radiospeeches, van alles is daar integraal op te lezen. Maar als je dan zoekt naar de, laten we zeggen, de sociale Tietz, dan moet je vaak nogal door wat kilometers Maria-devotie heen ploeteren. Maar eigenlijk, als ik jou goed hoor zeggen, van je moet het er wel bij lezen. Want het is voor een beter begrip van waar het om gaat, toch onmisbaar. Het is niet, we hebben een zoete Maria-devotie, nee. Tietz, en anderzijds een sociale. Het hoort voor hem heel erg bij elkaar.
Ja, Maria is natuurlijk een heel belangrijke gestalte voor hem. En niet alleen in de zin van, hij was persoonlijk altijd een Maria-vereerder, dat ook, denk ik. Maria speelt in de Karmel, zijn Onze Lieve Vrouwenzusters een belangrijke rol.
Ja.
Broeders, zusters ook.
Ja, de Karmelitessen dan.
Maria begint eigenlijk voor Brandsma steeds belangrijker te worden. En dat zie je ook in zo'n tekst als de Dies Irae. Omdat Maria is een soort paradigma. Hij spreekt ook over een voorbeeld. We hebben toch een voorbeeld van hoe die nieuwe, hoe dat nieuwe godsbeeld er moet uitzien. Want dat nieuwe godsbeeld heeft te maken met ons vermogen om God geboren te laten worden. God in ons geboren te laten worden. Nou, wie heeft God in zich laten geboren worden?
Bij uitstek.
Maria, die heeft ja gezegd. Fiat.
Ja.
Die heeft ja gezegd tegen iets waar ze geen idee had, waar ze zich mee inliet. Ze snapte het niet, wat daarover kwam. En ze heeft daar toch ja op gezegd. Wat een moed, wat een sprong in de afgrond of in het oneindige, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Maar dat is nou net... daarom staat Maria ook voor alle vormen van devotie, van toewijding.
Ja.
Dus ze had al ook in Os een tijdschrift opgericht, Karmelrozen. Ook die titel, vroeger dacht ik, wow, afschuwelijk.
Een beetje zoetelijk, ja.
Maar het was een tijdschrift, er waren natuurlijk honderden katholieke tijdschriften, nu is er nog maar één waarachtig, zeg maar. Dat was een tijdschrift dat gewijd was aan Maria-devotie. En de stukken die je daarin schrijft zijn eigenlijk, zou je kunnen omschrijven als kleine studies van devotiewetenschap. Dus hij gaf allerlei voorbeelden uit de Karmeltraditie. Het meest uiteenlopende teksten schrijft hij daar.
Ja.
Die allemaal iets met devotie te maken hebben. Dus, en in de Dies Irae zie je hoe dat eigenlijk ook filosofisch, theoretisch ontvouwd wordt.
Maar dus ook maatschappelijk relevant gemaakt wordt. Dat vind ik toch wel een fascinerend iets. Want die Maria-devotie, het wordt vaak zelfs ook in de katholieke theologie gezien als volksdevotie. Als iets, het gewone volk heeft dat kennelijk op een bepaalde manier nodig om een kaarsje te branden en er niet al te diepe gedachten bij te hebben. Maar dat is gewoon mooi. Dat is, positief gezegd is dat de fraaie, warme kant van het katholicisme. Ja. En negatief, theologen worden er ook altijd een beetje zenuwachtig van, is mijn indruk, tot in het Vaticaan aan toe. Hè? Dus,
het is zelfs mijn ervaring geweest in de reacties op bepaalde aspecten van het boek,
dat theologen
er zenuwachtig van worden, van die Maria.
Ja.
Maar bij hem had het net te maken met het besef dat het bij ieder mens opnieuw begint.
Ja.
Hij had dit klinkt ook pathetisch, maar hij had natuurlijk een bepaalde liefde ook voor die gewone mens in zijn of haar devotie. En dat was meer dan pathetiek. Dat had ook inderdaad te maken met iedereen doet ertoe. De verheffing van de maatschappij begint met ieder opnieuw eigenlijk.
Ja. Ja.
En de theologen moeten niet te veel neerkijken op Maria, die zich altijd tot de gewone gelovigen in hun dagelijkse leven, met hun dagelijkse bekommernissen is blijven richten, zeg maar.
Nee, precies. Ja, maar goed, en dit ligt altijd gevoelig. We hebben nog vrij recent die instructie vanuit het Vaticaan gezien van het dicasterie voor de geloofsleer, waarin dan heel duidelijk werd uitgelegd van deze namen voor Maria deugen wel en deze niet. We mogen er wel zo noemen, maar niet zo. Geen medeverlosseres. En wat al niet meer. Dan zie je, en dat zagen wij bij Katholiek Nieuwsblad ook, op het moment dat we daar berichten over schreven, dat ontzettend veel boze reacties opkwamen.
Ja.
Ook van mensen juist vanuit die volksdevotie, die zeggen ja, en dan gaan daar een paar theologen en hoge heren in het Vaticaan zich aan bemoeien tegen hoe wij Maria vereren. Waar maken ze zich druk om? Hoe denk jij dat Titus naar dit soort discussies zou kijken? Wat zou zijn?
Hij werd er ten dele zelf ook het slachtoffer, klinkt een beetje zwaar, maar dus hij was dus De Dies Irae eindigt al met een bijna mariale hymne, zeg maar.
Ja.
Sommigen denken van, oh ja, dat is gewoon die zoete karmeliet kon het even niet laten om een mariale boer te laten. maar ik denk dat hij dat echt meende. Dus we hebben een beeld En ze is meer dan voorbeeld alleen, zegt hij.
Ja, ja.
Zij is degene die dat heeft gerealiseerd. Zij is, zoals de traditie zegt, het doorzichtige raam dat het licht helemaal in zich opneemt en daardoor niet verdwijnt, geen druppel in de oceaan die opgaat. Nee, dat is juist haar soevereiniteit. Hij heeft dat dan later proberen uit te werken. Hij heeft een soort poging gedaan tot mariale theologie.
Ja.
Het Maria-congres in Tongerlo, 1936, dacht ik. Waar hij een soort Maria en haar verhouding tot de Triniteit. Een heel ambitieuze tekst, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Waarin hij onder andere zegt, niet mede verlosseres, maar hij... zij zegt, Maria was er van begin af aan bij de Triniteit. Nou, dat
was ook wel een interessante...
Zo'n
theoloog ook niet allemaal...
nee, dat is denk ik ook een van de aspecten die Huub Maus in zijn boek ik zo interessant vond,
ja,
met Gerard Reven in verband bracht.
Oh ja, ja, die ook had, natuurlijk heel mariaal...
Ja. En Tietz Brandsma is dan onder druk gezet... door Hubertus Dries, maar ook door anderen, om zijn tekst voor publicatie terug te trekken.
Ja, ja. Hij heeft dus ook met de kerkelijke censuur te maken gehad, zou je kunnen zeggen.
Zo zou je kunnen zeggen, maar hij heeft Tietz Brandsma liet het er nooit helemaal bij zitten.
Nee, oké. Okay.
Maar Hubertus Dries schrijft hem ook in brieven van schoenmaker, blijf bij u lezen, laat dat maar aan de theoloog over, blijf toch bij jouw mystieke teksten.
Ja, ja.
Hij speelt een beetje met die gedachte van per Mariam ad Jezum.
Door Maria naar Jezus.
In zijn allerlaatste... Dit is misschien wel wat explosief, tenminste voor die mensen die daar zenuwachtig van worden. In zijn allerlaatste tekst uit Amersfoort is een lezing over Johannes Brugmans. Johannes Brugman, de Franciscaan, die spreken zoals Brugman.
Oh ja, ja.
Die een aantal Maria-gedichten geschreven heeft. En die analyseert Brandsma in het concentratiekamp. Een van de laatste zinnen in die notities die we hebben, zegt hij, van voor Brugman, die voor Brandsma een voorbeeld was, is het per Jezum ad Mariam en niet omgekeerd. Een heel interessante wending, zeg maar.
Ja, ja.
Dus waarin hij eigenlijk nog een keer terugkomt, volgens mij, op die spanning naar aanleiding van die tekst in Tongerlo. Dus voor hem was Maria heel belangrijk om de devotie te begrijpen.
Ja.
Maria was belangrijk omdat devotie voor hem belangrijk was.
Ja, ja, maar nu hebben we het dus veel gehad over de moeite die er dan bestaat, bijvoorbeeld in academische middens, waar zoals je eerder al aangaf, niet altijd even gunstig naar Tietz Brandsma werd gekeken. Maar misschien ook in de bredere samenleving, de moeite die er kan bestaan bij die devotiekant van het katholicisme.
Mm-hmm.
Maar andersom zie je, denk ik zeker vandaag de dag, ook toch wel een andere kant. Als ik kijk naar een jonge generatie die het geloof herontdekt, heeft vaak juist meer interesse in die devotiekant en in die mystieke kant,
ja,
dan in de intellectuele of de sociale actie of de politieke dimensie van... dat wordt dan eerder juist een beetje weggemoffeld. Ja. Zie jij dat ook?
Nee, dat zie ik ook. En ik zou zeggen, dat is eigenlijk de andere kant van het neerkijken op de devotie. Omdat je ze daarmee uit elkaar haalt.
Ja.
Brandsma probeert devotie ook intellectueel serieus te nemen. En je moet eigenlijk ook begrijpen wat je daar aan het doen bent. Heel interessant is ook de inleiding die hij schrijft op zijn vertaling van Theresa. Daarin zegt hij... Ja, wat er ook gebeurt in de teksten van Theresa, hoe extatisch ze ook wordt of weer verdord is, of weet, dus heel sterk op het gevoelsleven.
Mm-hmm.
Maar hij zegt van, maar Theresa laat het denken nooit los. Je moet blijven denken. Devotie is een praktische manier van denken, eigenlijk. Tietz Brandsma is geen rationalist, maar is een verdediger van de reden, zou je kunnen zeggen. En ik denk dat er wel veel mensen zijn die, dat hoor ik ook vaak in mijn eigen omgeving, die willen de devotie beschermen tegen het denken. Terwijl ik denk voor Brandsma is devotie is perfect verzoenbaar met de reden, zeg maar. Dus dat
kan ook kritische vragen aan of discussie innerlijk of uiterlijk met anderen die daar...
Ik denk zelfs dat hij zou zeggen, de devotie maakt kritisch denken pas mogelijk.
Ja, ja.
Omdat in devotie moet je eigenlijk ook... je moet zelf de verantwoordelijkheid nemen voor jouw toewijding.
Ja.
Dus dat is eigenlijk de paradox. Je mag je niet zomaar verbergen achter deze of gene, of achter bepaalde ideeën, of achter een houding. Je bent eigenlijk zelf verantwoordelijk voor dat God in jou geboren wordt. En nooit het denken loslaten. En dat werkt naar twee kanten toe. Aan de ene kant wordt er neergekeken op de diffusie door de moderne intellectueel.
Ja.
Ik denk, ach ja, Maria, voor...
Ja, het is voor de simpele zielen.
Voor de simpele zielen. Ja. Die kunnen niet daardoorheen. Aan de andere kant, mensen die van diffusie houden, die houden juist de kritische reden op afstand.
Ja, nou ja, en ook daar hoor je ook vaak inderdaad echt anti-intellectuele... maar dat is allemaal te bedacht. Dat is...
En daarmee trappen ze in de val dat ze daarmee zelf een abstractie maken. Zowel van het denken als van de devotie.
Ja.
En
wat voor geloof blijven dan over? Want dit wat we beschrijven en wat je dus bij jonge mensen ziet, dat zijn geen. Dat kunnen gerust ook studenten zijn, hè, dus intellectueel begaafde mensen, maar die toch, wat betreft het geloof, de neiging hebben om dat denken op afstand te houden. Maar wat blijft er dan van? Wat voor geloof blijft er dan over als je die denktraditie niet meeneemt?
Dan wordt het geloof een soort persoonlijke houvast. En dan wordt het een zwak godsbeeld, zou ik zeggen. In ieder geval in de ogen van Tietze Brandsma. En in dat opzicht ben ik wel een Tietze Brandsma bewonderaar geworden. Moet het geloof echt verschil maken in de samenleving. In alle stappen die je zet in het praktische leven.
Ja, en niet een soort van privé... iets zijn wat je op zondagochtend doet. Of,
nee, en waar het zo belangrijk is of je nu rechtsom of linksom het altaar opgaat.
Dus waar je
precies weet hoe het zit. Nee, we weten niet precies hoe het zit, want uiteindelijk moet God nog geboren worden in onze praktijk, zeg maar. En dat is een aspect dat ik soms verloren zie gaan in moderne geloofspraktijken.
Ja, precies. Die zichzelf misschien wel heel traditioneel vinden, maar dan eigenlijk niet zo traditioneel zijn.
Nee, dat is altijd het probleem met... ik houd heel veel van de traditie, anders zou ik hier ook niet zitten. Maar wordt vaak vergeten dat traditionalisme is modernisme. Dat is net zoals neogotische kerken, zal ik maar zeggen. Dus, je maakt een abstract beeld van wat levende werkelijkheid is. Als Tietze Brandsma van iets overtuigd is, is het dat God waarachtig leeft. En dat hij... dat alles wat we doen erop gericht moet zijn om die waarachtig levende God zichtbaar te maken, te laten stralen, zoals hij zelf zegt, te laten stralen in onszelf in de eerste plaats.
Ja.
En in de natuur, in de dingen, dat staat allemaal in die eerste reden zo, maar hij is er echt van overtuigd dat God echt leeft. Kijk, een traditionalist heeft schrik dat als je per ongeluk iets verkeerd doet, dat dan God niet komt of zo. Of dat dan de wereld in elkaar stort, of ik weet niet. Maar een traditionalist heeft angst. Terwijl als je vanuit God leeft en weet dat God de levende is en in ons geboren wordt...
Dan heb je vertrouwen,
zeg maar.
Ja. Ja. Toch ook weer dat vertrouwen van Maria die ja zei.
Ja.
Dus jij zegt, ook jonge gelovigen die de traditie waarderen, gaat iets Brandsma lezen.
Ja, want ten eerste leer je heel veel over de traditie van Tietze Brandsma. Dat is werkelijk ongelooflijk.
Ja.
Je leert echt wat traditie is. inderdaad, hoe hij het allemaal heeft kunnen bestuderen, dat weet ik niet. Maar je leert wat traditie is en je leert hoe je ermee moet omgaan.
Ja, en hoe je het dus ook die contemplatieve traditie ten dienste stelt van een sociaal engagement. Ja, ja, ja.
De hele praxis moet doordrongen worden van contemplatie.
Ja. Nou, dankjewel. Daar gaan we het in de volgende aflevering uitgebreider over hebben. De slotaflevering alweer van deze korte podcastserie. Dan praat ik verder met Tietze Brandsma, biograaf Inigo Bokke, over de vraag hoe Tietze Brandsma zijn katholieke geloof uitte in zijn publieke rol en in zijn journalistieke werk. En ook wat laat hij aan inzichten na voor gelovigen van de 21ste eeuw. Graag tot de volgende keer.
Dit was een podcast van Katholiek Nieuwsblad in samenwerking met Stichting Thomas More. Wil je op de hoogte blijven van het verschijnen van nieuwe afleveringen en van ander katholiek nieuws, verdieping en inspiratie? Meld je aan voor onze gratis e-mail nieuwsbrief via kn.nl/nieuwsbrief. Omdat ik het geen